Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 84. Psalm 84. De te zingen psalmen psalm 84 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 3 en 5. Psalm 33 vers 9. Psalm 38 vers 18. Het te lezen schriftgedeelte psalm 84, door te zingen psalmen, psalm 84 vers 1 en 2, psalm 27 vers 3 en 5, psalm 33 vers 9, psalm 38 vers 18. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus en zijn Zoon, in gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gaan wij samen zingen op Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe liefelijk, hoeveel helgenot, en zelfs vinden mus een huis, o Heere. 1 en 2, Psalm 84. uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, hoofdstuk 84 uit het boek der Psalmen. Voorafgaande aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Worden op een zangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden muis een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongs verslecht bij uw altaren, Heere der Heerscharen. Mijn koning en mijn God, welgezalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moordbezienbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hun gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en die gelukken van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren. O God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u betrouwt. Tot zover.
Zoeken wij samen Gods heilige gang, zit in het gebed. Laat ons. Komt, laat ons knielen voor de Heere onze God. Verleen ons daartoe uw genade, om de knieën van onze ziel te mogen buigen aan de troon uw genade. Want wij zijn een onwaardig dat gij naar ons zoudt omzien. Onwaardig dat gij ons gebed zou horen, laat staan verhoren. Want er is te veel gebeurd in het paradijs. Gij ziet die zonde niet door uw vingers. Gij doet van uw recht geen afstand. Daarom zijt gij een eeuwige gloed, bij wie geen sterveling meer wonen kan, tenzij gij ons aanziet. In die dierbare en de verhoogde Emmanuel, Waar de kerk van getuigt, wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. De Heer Jezus Christus. Wij zijn samengekomen rondom uw heilige dierbaar woord. U weet hoe we ons hebben voorbereid op deze dienst. Of er nog jongeren geweest zijn die hun knieën gebogen hebben op een slaapkamer in de stilte. Om u te bidden om de bekerende, vergevende, verzoende genade Gods in om Christus wil. Die zichzelf leren kennen als gans verloren en doenwaardig. Voor wie het niet meer mogelijk is om behouden te worden. Waar alles in onmogelijkheid is terechtgekomen. De jeugdzonden grijpen hen aan. De jeugdzonden worden ordentelijk voor hun ogen geplaatst. En iedere zonde rust uw vloek op. Uw toorn en uw gramschap. Dat in te leven. Dat doen ze buiten vallen. Rechteloos. Gij legt een schreeuw in de ziel. O God, red mij. Uit genade. Om diens wil die gij altijd hoort. Die de golven is ingedaald van de ongerechtigheid van uw kerk. Die zijn rug gekromd heeft, gegezeld werd. En dit alles gehoorzaam is geweest om die ziel die het moet inleven en beleiden dat gij nu recht en eeuwig moet gezelen. In die buitenste duisternis, waar gewenen zijn knerks in de tanden. O Heer, zo ziet gij uw kerk aan in hem, om hen te schenken de vergeving, de verzoening, de genade die hij verworven heeft, om zo'n schreeuwende ziel te verlossen, uit de hel van eigen verloren bestaan. Om die ziel te schenken. Die bekerende genade die nodig is. Om de zonde te haten. De zonde te laten. En dat in aanvang en in voortgang. Want die zal barmhartigheid geschieden. Gezegende gemeente. Waar zulke jongeren worden gevonden. Die nieuw schepsel zijn geworden. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Die hebben de dood leren schrijven op de wereld. De dood leren schrijven op al hetgeen wat van de mens is. De dood leren schrijven op eigen gerechtigheden. Want het zijn wegwerpelijke klederen. Onbekleed met het gewaand van de gerechtigheid van Christus voor u te kunnen bestaan. In de vergeving der zonde. In de verzoening met God. Door uw lieve geest geleid. In het heilige geheim van uw getuigenis. Om zo'n ziel te brengen tot waarachtig geloof in hem. Kind Gods te mogen zijn. Want die hebben toekomst. Voor hen geldt immers. Maar blijf eruit zich daarmee streelt. En dat is waar, Heer. Er kunnen momenten zijn als gij de hemel komt ontsluiten. Om weer bij vernieuwing tot die ziel te spreken. Dan is het een vlak veld. Maar uw volk, Heer, moet het ook ondervinden. Dat de dagen der duisternis vele zijn en de dagen des lichts weinig. En dat zo genoten en zo weer toegesloten kan zijn. Want wij kunnen het zelf niet vasthouden, maar het ligt in u vast. En dat zijn nou de geloofsoefeningen die zoveel strijd brengen in het hart en leven. Om alle dagen maar weer bij vernieuwing van genade te mogen leren leven. En daar niet beschaming uit te komen, omdat gij die God zijt, die de ziel gekocht hebt, de dure prijs van uw bloed. Om dat volk wat hier delen mag in die enige troost, beide leven en sterven, het eigendom te zijn met lichaam en ziel van hem. Schoonzoon, uw eeuwige liefde, die gezegende Emmanuel, God met ons. O Heere, wil ons zo vanmiddag ook leiden aan uw hand in de graasgeweide van uw woorden getuigenis. En ons brengen tot voor het eerst op vernieuwing, dat Gods kennis, zelfkennis en Christus kennis, zou het willen doen, Heere, uit genade om Jezus wil. Het gaat om de verheerlijking van uw naam. Verheerlijk die vanmiddag in de waarachtige bekering van zondaren. Van het kleinste kind tot de oudste toe in het licht van de eeuwigheid zijn we toch allemaal even oud. En zonder de ontdekking van de lieve geest, o Heer, dan gaan we door. En zijn eigen gekozen paden van u af. Dan spotten wij openlijk of bedikt met alles wat van God is. En dat is zo erg, Heer. Want daarmee kunnen we terechtkomen het oordeel der verharding. En dat is het ergste wat er is. Dan is er geen hemel meer die verkwikt. En geen hel meer die verschrikt. Daarom bidden wij van u, bewaar ons voor zijn oordeel. Der verharding. Verblindheid en onbekeerlijkheid. Geef dat u voor een beslag mag leggen op onze ziel. En ook van de jeugd. Dat ze door beslag van uw woord mogen leven, overeenkomstig uw woord en getuigenis. Want het belieft en behaagt u toch om uw woord te zegenen in de onderlinge bijeenkomsten. Daarom mogen wij die niet nalaten. Geef ons daartoe vanmiddag ook de bediening en de leiding van uw lieve geest in ons luisteren. Maar Heere, luisteren, dan hebben we oren nodig om te horen wat de geest op de gemeente zegt. Heeft hij die geroepen wordt om uw woord te verkondigen, het woord van de Heere nodig om uw woord te verkondigen, zodat uw geest zich daaraan paart en het uitwerkt in de ziel en droefheid naar God, die een onberouwelijke bekeer tot zaligheid werkt. Och Heere, zo dragen wij elkander op aan de troon uw genade. Met al onze moeite, zorgen, eenzaamheid, strijd en verdriet. Te midden van een wereld in nood. Te midden van een land en volk. Wat afscheid van u de levende God heeft genomen. Wij bidden van u of gij daartoe ons land en volk. En ons koningshuis nog terug wil brengen, het gezag van uw woord en uw getuigenis. Want anders, Heere, zal het verder bergafwaarts gaan. Omdat gij gesproken hebt, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Zoudt gij dat willen schenken uit genade aan ons koninklijke familie, onze overheid die dienares Gods is, over de kerken die menigmaal zo verdeeld en verscheurd zijn, de plaatselijke gemeenten, ook hier in Bethel, een heilige leraar willen gedenken, die week in week uit de gemeente mag voorgaan, onderwijs te geven het woord der waarheid. Zegen daartoe, Heere, uw woord. En geef dat zo met elkander op en onder de kansel een gezegende tijd mogen beleven. Dat er nog tot geloof en bekeer gebracht mogen worden. Zou het willen doen, Heere? Breek dan ook hier ter plaatse het rijk van de duivel af. Bouw uw koninkrijk op, Heere. op het fundament wat gij daar zelf gelegd heeft, in die gezeten arbeid van Christus. Uw naam zal het erdoor verheerlijkt worden. En het koninkrijk, dat is niet op deze wereld. Mijn koninkrijk is binnen in uw lieden. Ach, Heer, werp dan de troon des Satans neer. En geef de zon in midden van de gemeente. En dat gehoord mag worden. Deze die is al daar in Sion geboren. En doet de naam des Sions kinderen dragen. Wil ons zo vanmiddag helpen. In ons gebed. Om in de voorbeeld elkander aan u opdragen. Met al de noden en zorgen die er zijn. Met de invaliden, de blinden en de doven. Met de lichamelijke, verstandelijke gehandicapten. En met allen, heren, die een openlijk verborgen kruis hebben te dragen. In een zwak lichaam. Waar er geen zonden en waar er ook geen wonden. Breid de vleugelen van uw recht en genade als die grote medicijnmeester over en haar lichamelijk en geestelijk. Wij smeken uw zegen in de vergeving onze zonden uit genade om dienst wil die ge altijd hoort, bidden wij u om Jezus wil. Amen. De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in het Lucas-evangelie en daarvan hoofdstuk 18. En de tekst van vanmiddag ligt eigenlijk ook in het verlengde van de prediking van vanmorgen op deze weekzondag, die voorafgaat aan de komst van Christus op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. De tekst in Lucas 18, ik lees u voor de versen 9 tot en met 14. Staan boven geschreven de fariseer en de tollenaar. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen iets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad hij bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maanden per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want in ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. We schrijven als thema boven deze tekst 2 kerkgangers. We gaan samen in de eerste plaats luisteren naar de opgang, naar de tempel, de opgang van de fariseer. In de tweede plaats de opgang van de tollenaar. We zien het slot dat ze beide weer naar huis gaan. Onze derde gedachte, maar hoe zal een ieder van ons vanmiddag naar de dienst weer naar huis gaan? We gaan eerst samen zingen op Psalm 27 en daarvan de versen 3. Al mocht ik in die heilige gebouwen, en vers 5. We noemen nu Psalm 27, de versen 3 en vers 5. Jezus velt een vernietigend oordeel over de Farizeeën en de schriftgeleerden. De woorden van Jezus waren als hamerslagen op hun hoofd. Hij noemt hen wit gepleisterde graven, muggenzifters, blinde leidslieden, huichelaars. Hij spreekt tot hen: wee u, wee u, gij fariseeën schriftgeleerden. Gij zult de hel en de verdoemenis geenszins ontvlieden. Dat sprak hij tegen de kerkenraad van Jeruzalem, het puikje van de godsdienst. De mensen die geacht werden verstand van God en zijn woord te hebben. Die er ook naar trachten te leven. Waarom deed de Heer Jezus dat? Wat is eigenlijk de achtergrond van een fariseer? Van zijn leer, van zijn leven. Oorspronkelijk bedoelden die farizeeën en hun richting het heel goed. We kennen allen de geschiedenis hoe Israël uit Babylonische gevangenis werd teruggevoerd naar Israël. En dat ze daar geen vreemde goden meer hebben gediend als de Baal en de Astarte. Maar begeerden zij te leven naar het woord van God. Er waren er van de profetenzonen. Er waren er van diegenen die behoorden bij de kerkenrand en diegenen die leiding gaven in het kerkelijke leven in Jeruzalem. Die waren met grote vrees vervuld en gaande het levensgedrag van vele Israëlieten. Ze hadden hun straf gehad, 70 jaar in gevangenschap. Dat nooit weer. Dus deze mensen waren heel bewogen om het volk van Israël te gaan leiden overeenkomstig de wet van Mozes en de profeten. En dat deden zij zeer getrouw, in liefde en nauwgezet. In een biddend opzien tot God, dat het volk van Israël den Heere zou dienen, hem alleen. En zou luisteren naar zijn stem en hun leven zou inrichten naar de geboden der zieren. Ze gingen daartoe ook, bijvoorbeeld de 10 geboden der zieren, handen en voeten geven. Met andere woorden, zij gingen een hele muur bouwen rondom ieder gebod. Van regel op regel, gebod op gebod. En dat leerde zij de Israëlieten. Om vanuit dat wettisch bezig zijn God te dienen. Niet naar de geest, maar naar de letter van het woord van God. Want de waarheid die zij voorstonden, vonden zij immers in het woord van de Heere God. Maar door die menselijke vinding boven het woord van God te gaan verheffen, ontstond het fariseïsme. Het bleek in de loop der tijden dat ze wel de gedaante hadden van Gods zaligheid, maar de kracht ervan miste. Met gevolg de uitwerking geveinsdheid. Zeker, dat gold niet voor alle fariseeën, want er waren er ook bij die het oprecht meenden. Bijvoorbeeld Nicodemus. En ook Saulus van Tarse was geen huichelaar. Hij meende oprecht dat hij God diende. Dat hij God kende. Alleen wist hij niet dat hij een nieuw hartje nodig had. Hij dacht vast en zeker dat hij alweder omgeboren was. Want hij kende immers allerlei kentekenen van een geestelijk leven. Waar leidden die fariseeërs dan mij onder? Wel, zij gingen schuldig aan geestelijke zelfoverschatting. Zij meenden dat ze rechtvaardig waren voor God. Op grond van hun nauwgezet leven, van het brengen van de offers en het dagelijks bidden voor het aangezicht van de Here. En tegen die achtergrond moet u dan de gelijkenis plaatsen die de Heer Jezus heeft uitgesproken van die fariseer en die tollenaar. Want die begint immers met die woorden en hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niet achten, deze gelijkenis. Dus het is een ontdekking, een waarschuwing, een vermaning en een vertroosting. Die gelijkenis is heel eenvoudig. Wie kent de gelijkenis niet van ons? Van die fariseeën en de tollenaar, die samen opgingen naar de tempel. Wij zeggen, en we trekken de lijn steeds door naar onszelf, dan gaan we naar de kerk toe vanmiddag. De ene fariseer en de andere was een tollenaar. En dat is een goede zaak. Om uit die zondige wereld waarin we leven, uit gewoel van alle dagen, van God nog een dag geschonken te krijgen. Om te mogen opgaan onder bediening van het woord van de Heer. En ze moeten opgaan gelijk hier, de gelijkenis wordt getekend, naar de kerk om te bidden. Om te luisteren. Naar wet en evangelie. Opdat ze mogen zijn. Zelfs een kind kan het vestje weten. Het heigend hert der jacht ontkomen. Schreeuw die sterke naar het genot. Van de frisse waterstroom. Dan mijn ziel verlangt naar God. Dat verlangen naar God. Er zou het een zegen zijn als ook wij vanmiddag in deze gestalte mochten gekomen zijn naar Gods huis. En niet alleen om te bidden in de kerk, maar ook thuis. Daniel bad en boog driemaal daags zijn knieën voor God. Hij kende de orde van een gebedsleven. Maar steeds op vaste tijden ook het aanzien van God te zoeken in het gebed. De fariseer deed dat ook. Zijn hele leven was één gebed. als hij de deur uitging en dan kwam hij op de hoek van zijn straat. Bijvoorbeeld, hij loopt hier vandaan, hij komt op de hoek van de Almeloze straat. En dan gaat hij op de hoek staan bidden. Iedereen komt er langs. En iedereen ziet daar die man, die vrome man staan. Hij staat te bidden. Kinderen die naar school gaan lopen een boog om hem heen. Anderen zeggen, stil die man die bidt. Dat is een hele vrome bekeerde man. Zo stond ze op de hoeken van de straat te bidden. Zo tekent ons de Heer Jezus in de gelijkenis. Die twee mensen die opgingen om te bidden, staat er. En de eerste die hier wordt genoemd is de Farizeer. Die gaat naar de tempel. Naar de kerk. En die gaan we vanmiddag ook een ogenblik volgen. Hij wordt hier het eerst genoemd. Eigenlijk een hele mooie, schone trek. Want hij dong immers, hij zag om te zien in het voorgestoelte. Als hij naar de tempel toe ging. Hij was de man die plaats mocht nemen, moest nemen op de preekstoel. Hij zat als ambtsdrager in de banken. Hij zat als een trouwe kerkganger. Onder het woord van God. Die Farizeer was eigenlijk een heel indrukwekkend en imponerend figuur. Hij zocht eigenlijk de ereplaats. En hij bad niet als hij de kerk komt in de stilte. Hij deed geen stil gebed tot God opzenden. Maar we lezen immers, de Farizeeën staande bad dit bij zichzelf. Hij stond, zoals de mannen in die dagen en ook nu nog, zeer zeker als ze belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Staan met het bidden. Dat deed hij overeenkomstig de traditie, de opdracht ook bovenal, van God zelf. En dan horen we hoe hij daar gaat staan en dat hij daar gaat bidden. Hij biedt en ieder om hem heen kan hem horen. Dat zal onder ons zo niet plaatsvinden. Dat je iemand naast je in die kerk komt en gaat staan bidden dat je die kunt horen bidden. Maar daarom kunnen we dezelfde gestalte wel hebben. Deze man die biedt zonder enige schaamte. Waarom? Hij bad als een rechtvaardige in eigen oog. Hij kende geen indruk van Gods heiligheid en majesteit. Hij kende zijn zonde niet als zonde en geen zonde als schuld voor God. Daarom is het ook wel goed om eens te luisteren naar de inhoud van zijn gebed. Luistert u mee? Maar we lezen immers in vers 11 wat hij biedt. Hij zegt, o God. En dan moet je weten dat hij die God niet kent. Dat blijkt. Maar die naam roept hij aan. En wat bidt hij dan? Hij bidt, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of, ja, kijk erachter in de tempel. Daar staat ook nog een tollenaar. Want ik vast tweemaal per week en ik geef tiende van alles wat ik bezit. Hij meent bij de aanroeping van de naam God te kennen. En in zijn gebed begint hij niet de worsteling vanuit zijn onwaardigheid. Hij begint met dankzegging. Ik dank u voor deze nieuwe morgen. Ik dank u voor deze nieuwe dag. Ik dank u dat ik weer in de kerk mag zijn. Zonder gevoel van zijn onwaardigheid. van zijn vloek en doemwaardigheid. Verder stalde zichzelf hier uit in het gebed als een heel christelijk mens, doorgetrokken naar ons. En hij trekt dus een scheidslijn met een man die daar achter in de tempel ziet staan. Heren, u moet eigenlijk dankbaar zijn dat ik niet ben zoals al die andere mensen zijn. En hij kent die andere mensen, kent hij heel goed. Maar hij kent zichzelf eens niet. Hoe meer je een ander kent, hoe slechter je jezelf kent. Want het blijkt dat deze man is een vreemdeling in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. Zo stalt hij zich voor God uit. Zo. Nu weet God wat hij niet is. Want hij is immers geen slecht mens. Geen overspeler. Niets van het alles. Nu gaat hij wel zeggen wat hij wel is. Al de registers van het orgel worden opengetrokken. En gaat hij zingen van zijn deugden. Welke deugden? Ik vast 2 maal per week en 1 maal is naar de wet. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. Dat is nogal niet wat. En dan ineens is hiermee zijn gebed een einde. Vragen doet hij niet. Smeken kent hij niet. Geen schuld. Heeft alleen een overschot van vroomheid en godsdienst en eigen gerechtigheid en eigen geloof. Het is een gebed, als je goed luistert, zo koud als een rekensom. Er is geen pleiten, er is geen worstelen, er is geen kloppen op de deur van Gods genade, ongenade. Was de toepassing ervan? Merkwaardig, niemand wil eigenlijk een fariseer zijn. En terwijl er met het levensgedrag eigenlijk helemaal niet zoveel mis is van een fariseer, want die wil er immers naar het woord van God ook leven. Een fariseer buiten de kerk, die hoor je wel eens zeggen, als je vraagt, waarom ga je niet naar de kerk toe? Of wanneer mensen de kerk hebben verlaten, dan zeggen ze, ja maar wacht even, ik ga niet naar de kerk hoor, ik ben geen fariseer. En terwijl de mens van nature alle de fariseer is in hart en in leven. Aan de linkerzijde in de kerk vind je de fariseer die steunt op het verbond. Maar hij is wel een vijand van de bevinding die is naar het woord van God. Aan de linkerzijde, ja, dan geeft hij antwoord op de eis van God. Gelooft in Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het is een aangeboden zaak, zegt hij. En God heeft mij daarin de wil gegeven om Jezus aan te nemen als mijn heiland en borg. Hij biedt zichzelf toch immers aan. Dus is het ongeloof om hem te verwerpen en omhels ik Jezus als mijn heiland en als mijn borg. Zal ik me ophouden om dan langer naar die vervloekte leer van die remonstrant te luisteren? Dat is een fariseer aan de linkerkant van die kerk. Ze geloven en zijn bekeerd. Ze zijn geen wees. Ze hebben de zaak, ze bezitten de zaak. Maar je kunt ook een fariseer zijn aan de rechterzijde van die kerk. Dan kan ik dragen een 3-delig zwart kostuum. zonder te weten wat eronder zit. Maar wat er onder dat kostuumje zit. En wat er onder dat lange haar zit van de dames. En onder je knotjes. Dat kan voor God niet bestaan, hoor. Waarom? Omdat wij heel degelijk kunnen zijn, rechtzinnig kunnen zijn, bevindelijk voor de waarheid kunnen zijn. En we houden van een ontdekkende preek, van een waarschuwende preek. Dat wil zeggen, we horen en we luisteren of de zaken goed verklaard worden. Van de verlorenheid in Adam. Van het recht van God en het evangelie voor de verkiezende, door de verkiezende liefde des Vaders in Christus. U luistert goed, want als in de prediking niet recht van Adam wordt gesproken, dan zal er nooit zuiver over die tweede Adam, welke Christus, gesproken kunnen worden. En dan kunnen we allemaal toestemmen, we kunnen beamen, we kunnen beleiden. Je kunt je leven er ook in rechtzinnigheid en deeligheid naar inrichten, door heel principieel en orthodox je leven in te richten. Een heel nauwgezette leven. Buiten de verachte geloofsgemeenschap met Christus om. Die fariseer, waar we op plaatsen, is iemand die ons alle hart leeft. Want ten diepste staat een fariseer centraal, zijn eigen ik. En je eigen ik is een verdoemelijke ik. Ikke. Dat vind je het hart van de mens. Dat is die fariseer. En als hij dan het ikke spreekt vanuit vleeselijke hoogmoed, vanuit goddeloosheid, vijandschap of vanuit vroomheid en godsdienst. Eén ding is zeker. Die fariseer die leeft zonder genade. Als schoon hij wel schijngenade erop na kan houden, in gebeelde genade. Maar hij kent verschil niet tussen schijn en wezen. Hij is nog onbekeerd. Hoe bekeerd hij zichzelf ook voordoet, door deel te nemen aan de bediening van de sacramenten en zich uit te geven voor een kind van God. God is getuige wie ik ben. Dat is een fariseer. In de tweede plaats gaan we samen luisteren naar de opgang van de tollenaar. Want we lezen immers dat er ook staat in vers 13. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. De tollenaar. De Heer Jezus stelt hem tegenover die fariseer. Die tollenaar is iemand die door Israëlieten werd gehaat. En dan kunnen we ons dat wel bij voorstellen. Dat wil zeggen, de ouderen onder ons. Die zijn er niet zo heel veel, want we zijn behoorlijk een jonge gemeente. Maar de ouderen die weten wat een tollenaar is. Want die tollenaar, die hokte samen, die leefde samen, die werkte samen met de Romeinen in de dagen van Jezus. En dat noemden wij in de Tweede Wereldoorlog een NSB'er. En NSB'ers stonden niet hoog bij ons volk aangeschreven. Terecht. Want die verraden ons. Dat deed deze tollenaar precies hetzelfde. Hij was belastinginspecteur. Hij inde geld van de mensen. Bleek er zelf ook het een en ander van over achterover te drukken en in zijn eigen zak te steken. En het beter van te worden. Daarom is het toch geen wonder, als je deze man naar de kerk, naar de tempel ziet gaan, dat er dan allerlei boze blikken zijn. Mensen kijken echt met een boze blik. Wat doet die man hier? Wat doet die man? Laat hem naar huis gaan. Maar wat lezen we hier? Dat die man die komt in de tempel. Niet om mensen en kerkgangers te zien. Niet om andere kerkgangers te beoordelen hoe ze er allemaal uitzien. Ze wel een nieuw hoedje op hebben, een nieuw sjaantje. Nee. Hij komt, staat hier, om te bidden. Dat lees ik hier in de tekst. In zijn eigen oog, waar deze man blijkt uit alles. In eigen oog een melaat. Onrein. Onrein. Die het verdiend had dat hij buiten de gemeenschap geplaatst zou worden. Maar één begeerte, die innerlijke drang in zijn ziel, die hem leidde naar het voorhof in de tempel. En hij voelde zichzelf zo onwaardig dat we lezen, hij stond van verre. Hij had helemaal geen moed om naar voren te gaan. Zeker, dat kende hij, dat zag hij. Want daar stond die vrome man, die fariseer. In zijn ogen waren de bomen van gerechtigheid. In zijn ogen waren het allemaal bekeerde mensen. Hij voelt diep in zijn ziel. Hoor ik hier wel thuis? Mag ik hier wel een stap over de vloer zetten? Want ik voel me zo onwaardig. En wie zal er nu hier in de kerk naast de melaatse willen zitten? Niemand. Die is ook bang dat hij besmet zal worden met melaatsheid. Wat een inleving zonder voor God te zijn. Staande van verre. En we kunnen wel overtuigd zijn wat we hier lezen. Dat er een innerlijke droefheid en smart over zijn bedreven kwaad en leven gevonden werd in zijn hart en leven. Daarom achterin in zijn hoekje. Zijn die er vanmiddag? Staat hij hier vanmiddag? Dat hij wel weg wil kruipen dat niemand je ziet. Zulke momenten kunnen wel zijn, ook op de preekstoelstraat, maar ook in de kerk zitten. En jij wil wel op dat moment wel gaan verdwijnen. En dat Christus gaat verschijnen. Dan zou je wel een hoekje ook van een kansel willen wegkruipen. Verstaat u dat? Uit uw persoonlijk zielsleven. En dan denkt u maar goed als ze allemaal niet weten wat er in mij omgaat, wie ik ben. Die fariseer die wist dat de velen van die mensen wel wisten wie hij was. Een slechtaard. Een dief. Van de portemonnee van zijn eigen volk. Omhoog gewerkt op de maatschappelijke ladder. Van de belastinginspecteur. Op zich is er iets mis mee om dat te zijn. Want er is ook een ambtenaar de schrift. Belastinginspecteur. Die heeft ook zijn arbeid. Biddend en oprechtheid voor God zonder onderscheid des persoons uit te voeren. Maar die onwaardigheid, daar gaat het wel mee. Of we zo zitten vanmiddag of staan in die kerk vervuld met het kleed van de ootmoed. Want één ding zijn we diep van overtuigd, dat die man denkt, ik ben de slechtste van al deze mensen. Hij kan zich niet voorstellen dat er één in de kerk is die slechter is als hij. Zo door en door goddeloos. Daarom staat er ook van hem geschreven dat hij zijn ogen niet durfde op te slaan naar de hemel. Maar staat er, hij slaat met zijn vuist, met zijn hand op zijn borst. Waarom doet hij dat? van je beschaamdheid. En dat is iets slaat op zijn borst. Het is een teken van de innerlijke droefheid naar God. En zijn hand grijpt de plaats waar de pijn wordt gevoeld. Kent u dat? Je kunt wel eens baby's hebben of hele kleine kinderen hebben dat ze huilen, dat ze pijn hebben. En dat een moeder denkt, wat zal mijn kind toch mankeren? Het huilt, het heeft pijn. Maar wat voor pijn? Totdat op een gegeven moment een handje van zo'n kind naar het oortje gaat. En zegt ze, ja, het heeft vast orenpijn. En dan kan een oom er een ander oortje zijn van zo'n baby. Maar dan weet de moeder, kijk, dat handje van het kind, daar is toch de plaats aan waar de pijn zit. Zo ook die tollenaar. Die wijst de plaats aan van pijn, omdat daar de oorzaak ligt van zijn zonden voor God. En ook hij begint te bidden. En wat is de inhoud van zijn gebed? Hij begint evenals die fariseer hetzelfde. Hij begint ook het gebed met de woorden, o God. Maar wat een verschil in klank. Wat een gevoeligheid ligt er in die uitspraak van die tollenaar. Als hij het woord God uitspreekt. Want er is de eerste persoon in het goddelijke wezen. En tegen hem heeft hij gezondigd. Daar zijn er niet veel woorden voor nodig. Om dan uit te schreeuwen, o God. De alwetendheid van God valt hem neer. En er is geen verdienst of goedheid dat God naar hem zou kunnen omzien. Daarom die bede, waarin eigenlijk ligt de begeerte. O Heere, zoudt gij reden willen hebben zelf naar mij om te zien. Zijn ogen gaan dicht, die sluit hij. En als hij dan biedt, o God, wees mij zondaar genadig, dan mag u ook lezen dat er staat in de grondtekst, wees mij de zondaar verzoend. Dat staat er letterlijk. Dus waar verlangt die man naar? Die verlangt naar de verzoening met God. Dus hij is onverzoend. Zijn zonden maken scheiding. Want als je aan de hemel denkt. Hemelvaart. Als je aan de hemel denkt. Wie woont daar? Ja, daar woont God. Tegen wie hij zo brutaal in opstand is gekomen in Adam. En zijn ganse leven getuigt tegen hem. Hij deugt niet. Want hij is niet alleen tollenaar. Omdat hij gezondigd heeft als tollenaar. Maar er ligt ook een gezin. Een vrouw en kinderen. Dat grijpt hem ook aan. Dat stelde verdoemelijk voor God. Niet geweest wie hij zijn moest. Dat brengt hem in de schuld. In die nood. Daarom zegt hij den zondaar verzoend. Gelijk Paulus. Die dan later ook getuigd, hè? Mij de voornaamste der zondaar heeft God barmhartigheid bewezen. En als hij dat begeert, o God, wees mij de zondaar verzoend, dan begeert hij, want dan verstaat hij, dat die leven verzoend kan worden in het offer van het kruis. In het offer van het Lam Gods. O tollenaar, mogen uw gebed de onze zijn. Dat van het kleinste kind tot de oudste toe uit de zielenhoud. Vanuit de diepte der ellende leren schreeuwen tot God. Een schreeuw om verzoening. Door de voldoening van Christus. Toegepast door zijn geest in mijn hart. Daar schiet er niets anders over als ze beleiden, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan is het al voor zo'n men, deze zegt verzoend, mij met u. Dat kan hij zelf niet doen, dat kan hij ook niet aannemen en aanpakken, dat hij verzoend is. Nee, hij moet verzoend worden. En dat kan enkel een weg van recht en van Gods gerechtigheid. En dat begeert hij. Gegrond in het enige offer wat voor God kan bestaan. En wat doet de Heer? Luister eens. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Ja. Meer dan die. Dus die farisee. Gerechtvaardigd betekent hier dat hij in Christus met God verzoend en verenigd door die geest des geloofs en vergeven zijn zonde. De verzoening met God en de vrede die het teweeg brengt in zijn ziel. Door de toepassing van het bloed en het offer van Christus. Vervuld werd met die liefde Gods. Die nou in Christus ook naar hem heeft om willen zien. Om zijn zonde te vergeven. Zodat hij ook mocht ondervinden wat Paulus van getuigt. Weinig rechtvaardig zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dit moment is de blijdschap bij de engelen in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over die 99 rechtvaardige farizeeën. Die de bekering niet voor nodig hebben. O, dat antwoord Gods in deze tekst, vrienden. Wat een zalig voorrecht. Om in de vierschaar van schuld vrijgesproken. Rechtvaardig verklaard te worden. Vrede om Christus wil in je hart te mogen ontvangen. Zodat het van ons zo geldt als van die tollenaar. Die ging rechtvaardig door het geloof om Christus wil naar huis. Omdat hij niet vanuit de werkende wet, maar vanuit de verdiensten van Christus. Met God verzoend en verenigd is geworden. Door die geest des geloofs. Wat een zegen als dat onder bediening mag plaatsvinden. Ja. We gaan samen eerst zingen voordat we overgaan naar de toepassing. En is Psalm 33 van 9. Hopelijk mogen we dat ook kennen. Evenals die tollenaar. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Ja, die farizeeën kenden dat niet. Tenzij een farizeeër een tollenaar wordt. Het briesend paard moet eindelijk sneven. gaat in ieder van ons dadelijk naar huis. De kerkdienst in de tempel, evenals hier, is bijna ten einde. En ziet eens, daar zit of daar staat die fariseer. Het kan wezen dat zijn houding, zijn gebed, zijn preken, zijn spreken de tollenaar nabootst. En zijn fariseïsme verbergt achter een masker van vroomheid. En ziet, daar zit of staat die tollenaar. Door de Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hunkert hij niet naar een schitterende preek, maar naar een woord van genade door recht te mogen ontvangen in zijn ziel. Maar wat een verschil. Als de deuren weer geopend worden en deze twee kerkgangers naar huis gaan. Wat een verschil. Eén ding wordt ons duidelijk en dat is dat die tollenaar, die kent die fariseer in zijn hart door en door. Ook in de verdere weg. Maar die fariseer, die kent die tollenaar niet in zijn hart. Die tollenaar, dat is die oude Adam. En mijn oude Adam is een opgeblazen fariseer. Die bouwt meer op zijn tienden en op vasten en regels. Maar niet op de genade Gods in Christus. Die fariseer, al laat ik het anders zeggen, die tollenaar, die moet inleven dat die fariseer in zijn hart, die ook probeert steeds de Heer een handje te helpen, want eigen gerechtigheid voor te brengen, die voor God kan bestaan, die moet minder worden, die moet krimpen. Die tollenaar in die bede, oh God, wees mij de zonde verzoend, die moet juist groeien. Met andere woorden, die tollenaar die mag oefenen door de Jezus geloofs. Ze heen gaat wenend van dankbaarheid en blijdschap dat God in Christus zijn ziel heeft gered van de toekomende toren. Dan is zijn hart vervuld met blijdschap en erkenning. Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk. En werd ge uw recht gehandhaafd. En mij doorrecht als Sion verlost. In het dierbaar bloed van Christus. En die gekruisigd. En de vrucht is. Hij kent enkel alleen maar buigen. Ootmoed. Verwondering. En dat de genade Gods in hem geschonken is geworden. En terwijl hij alleen maar de dood en de hel verdiend heeft. En geen enkel recht heeft dat God naar hem omziet. En die fariseer die gaat mee naar huis. Hij heeft zijn offertje gebracht in de collectezak. Hij heeft geprobeerd ook mee te luisteren en mee te bieden. Wellicht ook met instemming en goedkeuring. Of dat die fariseer werd aangegrepen en werd ontgrond. En stiekem in zijn hart die vijandschap gewaar wordt. Want die fariseeren die wil immers niet worden ontdekt en worden afgesneden. Die wil niet worden ontkleed en worden ontgrond. En dat verwekt dan eenmaal de prediking vijandschap. Terwijl die tollenaar door de genade Gods heen mag gaan. Omdat hij door de genade des Heeren zichzelf heeft vernederd. En die wordt verhoogd. Maar die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Er staan er meer plaatsen, dat weet u, in de Heilige Schrift. Samengevat, de tollenaar, om jaloers op te worden, die ging, nu die in Christus met God verzoend is, op goede rechtsgronden, dat die geest is geloofs, hij ging misschien rechtvaardig naar huis. Ja, die tollenaar die ging in zijn oog als de kleinste in de genade naar huis. Dat schoot hem over. De vrucht van de rechtvaardigmakende daad Gods aan hem bewezen. En hoe meer de zondaar zijn rechtvaardigheid in Christus gewaar wordt, hoe dieper hij buigt voor God. Hoe meer terecht komt in het stof. En je mag proeven en smaken. De verkiezen de liefde des vaders. En die vaderlijke liefde, die vaderlijke trouw, mag proeven en smaken. En teruggeleid aan het Vader de Gods, brengt altijd de weeg bukken in het stof. Naar minder als een kleintje in de genade zijn, stof te zijn. Daar gaat het oogje van de naald. Daar gaat God immers zijn lof weg. Wij denken wel eens heel verkeerd, dat als je zulke zaken mag beleven bij God, dan word je wat, of dan ga je in de hoogte. Nee, nog. Die het werkelijk van God heeft mogen ondervinden. En ze zijn er geweest in diverse kerkgemeenten in de lopen der eeuwen. Dat ze ervan mochten getuigen. Hoe ze met een drieënig God verzoende verenigd zijn geworden in de Jezusgeloof. Schoot er nooit een bekeerd mens over in eigen oog. Maar altijd, ik doe mij over bij een arm en ellendig en noodruftig volk. Die op zijn naam betrouwen. Dan brengt God die tollenaar in het stof. En hij houdt hem ook in het stof. Want genade leert niet te pochen. Genade leert wel om groot van de Heer te mogen getuigen. En te mogen spreken, hoor het eens. Wat God mij deed ondervinden. De grootste zondaar in Vriezenveen. De grootste zondaar op deze wereld. Heeft God zijn barmhartigheid bewezen. En dat u zo ongewassen. In het bloed van Christus. Als die tollenaar. Naar huis mag gaan. Bevend. Sidderend. In verwondering. In aanbidding. Met de hartelijke begeerte. Om genade te ontvangen. Om nu goed van de Heer te mogen spreken. Om er niets anders te bedoelen. Is de eer van God. O Heer, leer mij dan als tollenaar steeds meer sterven aan die vrome fariseer. Dan gaat God je leren. Als je een goddeloos om niet gerechtvaardigd bent door het geloof, dan schieten alle dagen maar weer over. Eén gebed. En het gebed wat God zijn volk leert in Christus is deze bede. Heere, bekeer gij mij. Zo zal hij bekeerd zijn. Om door die Jezusloof verbonden aan Christus. In de gemeenschap met uw God, de Heilige Geest. U, o God, te mogen lieve loven en prijzen. Daar schiet er niets anders over. Voor die door God bekeren te tollenaar. Om te sterven. Aan het vrome ik van die fariseer. Door die Jezus geloofs te mogen getuigen. O Vader. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon maak ons uw beeld gelijk. O Geest. Zet uw troost ons neer. Drie ene God. U zij alweer. Amen. En wij samen met. Wat een goddelijk wonder, Heer, als het ons tot de buurt mocht vallen. Zo'n gezegende kerkgang. Daar gaan we inderdaad niet alleen anders, niet alleen veranderd, maar vernieuwd naar huis. Dat gij ons aanziet in het beeld van de gerechtigheid van Christus. Och, Heer, daar schiet er niets anders over. Als de bede, o God, wees mij zondaar verzoend. Om Christus wil. Ga met ons als wij van hier gaan. Ook deze week. U kent onze gangen en wegen. Bewaar en spaar ons, ook onze kinderen thuis, op de wegen, op de scholen. Zo mocht ook deze week zijn. Van onze jeugd, als daar een aanvang wordt genomen met examens. Gij geeft, gij heren, uw zegen erover, als hun werk getrouw hebben gedaan. Hoe het dan ook gaat, heren, is het goed. De een heeft meer gaven en talent als de ander. Maar bekroon hun ijver en zegen uw woord ook in het leven van onze jeugd. En dat ze het biddend mogen doen. Zoudt ge het willen doen, heren? Schenk hen wijsheid, de gave, de rust. Neem de zenuwen weg. En schenk hen datgene wat nodig is. Om ook hun examenwerk te mogen verrichten en een biddend opzien tot u de Heere. Wij smeken uw zegen ook over hen die zich begeven deze week op het water of in de lucht. In alles van uw bewarende hand diep en stijl afhankelijk uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 38 en daarvan vers 18. Ik wil mijn misdaan die u tergen. Psalm 38 en daarvan vers 8. Gaat heen in vrede met u dragende Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij maakt u allen. Amen.